Ja, fijn dat we allemaal weer zijn. Inderdaad, vrede met God is het belangrijkste in je leven wat je kan hebben. Ja? Soms drink ik altijd een kopje thee bij het ontbijt. Dan heb je van, ja, ik mag geen reclame maken. Nou wel, een Pickwick thee. En dan hangt er zo'n kaartje altijd aan. Weet je wel, wat zijn bijvoorbeeld, wat is de belangrijkste gebeurtenis in je leven zo? En, welke uitdaging bijvoorbeeld, ja. En wat ja, het belangrijkste in je leven of iets dergelijks, ja, dat is voor mij duidelijk dat je vrede met God hebt. Die gebeurtenis is het belangrijkste in je hele leven. Wat er ook gebeurt, geboorte van je kinderen, je vrouw, het is allemaal belangrijk, maar voor mij is het belangrijkste die gebeurtenis. Dat is belangrijk, dat je Christus als je verlosser kent en vrede met God hebt, ja. Nog even een mededeling, want ik heb de laatste week contact met een Noorse broeder, niet uit de Noorse broederschap hoor, maar... Een genadegelovige in Oslo, dus dat is wel bijzonder. Het is een heel verhaal hoe ik daarmee in contact ben gekomen, maar we hebben contact. En hij kent deze boodschap nu ongeveer, ik dacht een jaar of een half jaar. Hij is anderhalf jaar geleden tot geloof gekomen. Morten Riesen, met twee i's zonder e, dus ik hoop dat ik het goed uitspreek, en dan Hansen. En Hij is helemaal enthousiast. Hij is natuurlijk op zoek gegaan ook om broeders en zussen in zijn land te vinden. Die te woorden waard snijden naar kerken, bijbelstudies geweest, nergens wat kunnen vinden. Dus hij dacht, ja, ik ben de enige. En toen kwam hij op een gegeven moment in contact via Amerika met Debbie Kuiper van de Grace School of the Bible, Richard Jordan zijn gemeente. Kwam hij bij mij terecht, dus op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van hem. Ik zei, nou ja, goed, ja, geweldig, dus een beetje te praten. Nou ja, joh, ik snap dat je graag gemeenschap wil hebben, maar... Je bent altijd welkom. Dus als je zegt, ik kom eraan, dan maken we een kamer klaar. En dan, binnen no time had hij een ticket geboekt. Dus, dus hij zegt, ja, geweldig. Omdat, ja, je kan het je goed voorstellen. Hè. Vroeger toen ik in de kerk zat, dacht je, ja, ik maakte me... Ja, je had je mensen waar je zat binnen die muren in je plaats. En dat was het. Maar in de andere plaats, ja, het zal... Of, dan heb je het maar over dat, hè. En nu heb je het over zoeken. En dan heb je eentje in Noorwegen. En dan ben je zo blij. Hij is blij, maar ik ben ook heel blij. En ik weet zeker, jullie ook, want hij wil natuurlijk graag gemeenschap hebben. En ik zeg, nou, dus hij komt dan de vierde zondag van de maand. En ik zeg, dan ontmoeten we elkaar met z'n allen, dus je kan kiezen. Maar dan zit hij bij ons in de school en dan kan je ook die anderen allemaal zien. Nou, dus hebben we ook zo afgesproken. Dus, waarom zeg ik dat? Dus over twee weken, vrijdag komt hij. Nou, en dat is de vierde zondag van de maand. Dus dan hebben we in de school en dan zijn jullie er ook. Dus we willen het ook met eten doen, want het is gewoon, het is ook gewoon heel leuk. En een soort feestje ook eigenlijk, vind ik. En dan zal ik hem ook zijn getuigenis laten geven. Alleen, ja, het zal wel niet in het Noors moeten gaan, want dat kan ik niet vertalen. Dus. Maar hij spreekt heel goed Engels, dat heb ik al gemerkt. Veel beter dan ik, want als ik zijn mail zie, denk ik, nou, ik hoop maar niet dat hij naar mijn fouten kijkt met als ik hem strijd. Dus dat is geen enkel probleem. Dus daar zien we naar uit, en hij ook. Dus, dus met het eten, dus we gaan het gewoon zo doen... Ik zou zeggen, Paul is dan een beetje de contactpersoon met eten, hoe we dat gaan doen. Dus allemaal een beetje bijdrage in doen, dus dan weten jullie dat, ja? Oké, sla je Bijbel open in Efeze 1 vers 19. Efeze 1 vers 19. Want dat is het onderwerp. En welke de uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Ja, vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We kunnen genieten van het weer, vader. De zon die staat precies op de goede plek. En zodat wij hier kunnen leven en kunnen functioneren, vader. U hebt het allemaal zo gemaakt en daar danken we ook voor. We danken u ook voor uw woord dat we hebben. Ik dank ook dat we uw geest in ons hebben, zodat wij kunnen communiceren met u en u met ons. En daarom bid ik ook voor verlichting, vader, dat we ook gaan begrijpen wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, Paulus, dit is het onderwerp, de uitnemende grootheid zijne kracht. Uitnemende grootheid zijne kracht. Dat is nog wel een uitdrukking, hè. En Paulus heeft vaak van dat soort uitdrukkingen die je bij anderen eigenlijk niet ziet staan, die je nergens anders vindt. Bijvoorbeeld superlatieve, noem ik ze maar, ja, overtreffende trap. Als je kijkt in vers 4, 2 vers 4, dan spreekt hij over God die rijk is in barmhartigheid. Niet gewoon barmhartigheid, maar rijk in barmhartigheid. Door zijn, niet gewoon liefde, maar zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Je kan ook in vers 7 ook, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, de wat? De uitnemende rijkdom zijner genade. Niet gewoon de genade, de uitnemende rijkdom van zijn genade. En zo kan je dan wel goed doorgaan. Als je in hoofdstuk 3 kijkt, spreekt hij in vers 8 over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die is niet na te speuren, is ook bijzonder. Wat is dat precies? En hij spreekt in vers 10 bijvoorbeeld over dat door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en de macht in de hemel. Niet de wijsheid, maar de veelvuldige wijsheid van God. Zie je, het is allemaal overtreffende trap, superlatieve. Je ziet bijvoorbeeld in vers 16, een heel bekend vers voor ons, belangrijk. Omdat hij u geeft wat? Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Vers 20, hem nu die machtig is, wat? Meer dan overvloediglijk te doen. Zie je dat allemaal, dat termen, dat zie je eigenlijk bij anderen. Zie je dat helemaal niet staan. Dat zie je vooral bij Paulus. Dat is bijzonder. Dat heeft alles met het evangelie van zijn genade, maar vooral ook met zijn plan te maken. Dus als we kijken in Efeze 1 vers 19, als hij spreekt over de uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons. Ja, wat is dat voor kracht? Dat is dus geen gewone kracht. In de Bijbel spreekt hij over, je zou kunnen zeggen, dit is een beetje ongewone kracht. Je hebt kracht. Zoals we kennen. God heeft zijn kracht geopenbaard. Hoe? Als je even je vinger hierbij houdt, we gaan komen terug naar in Romeinen. Dan zien wij bijvoorbeeld staan. Dat is de kracht van God. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de schepping. Dat is toch ook een uitnemende kracht. Maar zo staat het niet in de Bijbel beschreven. In Romein 1 vers 20 spreekt hij over. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld aan. Uit de schepselen verstaan en doorzien, beide, en dan ja, zijn eeuwige kracht, dat kunnen we wel zien. Het is kracht, die is eeuwig, als je zo kijkt in het universum. En je ziet, het is zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus dan spreek je zou kunnen zeggen, over de gewone kracht. Hij spreekt niet over uitnemende kracht van hem. Dat is de kracht, dat kun je daaraan zien. Je weet ook bijvoorbeeld, God heeft de hemel en de aarde gemaakt en door zijn kracht heeft hij dat gedaan. Dat lezen, dat kan je lezen, gaan die tekst niet opzoeken, maar die kan je zelf opzoeken. En dat weten we ook als we naar Genesis kijken wat hij allemaal heeft gedaan. Daar is allemaal kracht voor nodig. En de Bijbel spreekt over door zijn geest, maar ook door zijn kracht heeft hij het gedaan. Wat denk je bijvoorbeeld met de Rode Zee? Dat ze door de zee heen gingen. Het water bleef staan en het volk ging er doorheen. Dat was een enorme kracht voor nodig. Waardoor nog de wereld daarover spreekt. Wat daar toen gebeurd is, dat was ook de bedoeling. Zodat de hele wereld wist dat de Heere die God was die dat deed. En daar is zelfs een film van gemaakt. Ja? Dat is een buitengewone kracht. Hè? En toch spreekt hij daarover de kracht van God. Dat spreekt ze in de Bijbel. In Romeinen 9 vers 17, als je daar even naartoe daalde. Dan zien we ook, toen Israël gevangen zat in slavernij. Wat is er toen gebeurd? Hij heeft ze bevrijd, maar niet op een gewone manier. Nee, door 10 plagen. Ja, dat was niet voor niks. Dat had allemaal met de afgoden te maken. En dat die goden konden die plagen niet weerstaan. En kijk in Romeinen 9 vers 17. Wat zegt hij daar? De schrift zegt tot Farao. Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Zie je? Mijn kracht. Niet uitnemende kracht. Altijd maar mijn kracht. Bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Dat is ook gebeurd. De 10 plagen in Egypte, we weten ervan, het is bekend. En het is gebeurd en het is inderdaad een kracht wat daar allemaal gebeurd is. Tekenen en wonderen. Toch spreek je daar eigenlijk over kracht, niet iets extra's. Nou, dan hebben we het over de scheppende kracht van God en de kracht om dingen te doen, wonderen en tekenen. Maar we hebben het ook over de kracht waar wij mee te maken hebben. Over de kracht van de opstanding bijvoorbeeld. En dan hebben we het, ja, als hij spreekt in Efeze 1 vers 19, waar we dus zitten, dat is onze tekst, dat hij spreekt over in vers 17, dat Paulus bidt voor ons, dat wij verlichting mogen krijgen. Ja, in vers 18. Van uw verstand, opdat gij mogen weten welke is de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom is de heerlijkheid, zijn erfenis is in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft in Christus. Toen hij hem uit de dood opgewekt heeft, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus hier spreken we over een enorme kracht, een kracht die God, die de kracht van God die Christus uit de dood heeft doen opstaan. Ja, wie kan dat? Wie kan uit de dood opstaan? We weten, dat kan niemand. Maar de Heer Jezus Christus heeft het wel gedaan. Hij heeft zichzelf opgewekt. God heeft hem, de Vader heeft hem opgewekt. En de Heilige Geest heeft hem opgewekt. En over, hij spreekt over die uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons. Is dat dan die kracht waar we over spreken? Die opstandingskracht in mij? Noemen we dat de uitnemende grootheid zijnde kracht? Is dat zo? Ik zie het hier maar één keer staan, deze uitdrukking. Als je verder gaat lezen in de Bijbel, we zitten, als je terugblaadt in 1 Korinthe, dan bijvoorbeeld een aantal teksten over die kracht van de opstanding in ons. Zijn kracht in ons. We hebben laatst net door zijn kracht, nee, door zijn geest versterkt te worden in de inwendige mens. Dat is ook kracht, hè? Bekrachtigd te worden. Oké, dat doet zijn geest in ons. Kijk in 1 Korinthe 6, vers 14. En God heeft ons de Heer, heeft ook de Heer opgewekt. Hier staat, God heeft de Heer opgewekt, zie je? En zal ons opwekken door zijn kracht. Door zijn uitnemende kracht. Nee, het staat niet, door zijn kracht. Dat is de kracht van de opstanding. En ik geloof dat hij het hier over de wandel heeft, ja? Want wij worden opgewekt door zijn kracht. Welke kracht? Dezelfde kracht waarmee hij Christus heeft opgewekt. Toch staat hier gewoon de kracht, ja? Ik ga zo meteen zeggen waarom dat precies is. Maar gewoon om dat even te laten zien. Naar 1 Korinthe 15 vers 43. 1 Korinthe 15 vers 43. Nou, die kracht is een bijzondere kracht. Want ons lichaam zal ook worden opgewekt. Hoe? 1 Korinthe 15 vers 43. Ons lichaam, het wordt gezaaid in onweer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dus we sterven en we staan op. Het wordt gezaaid in zwakheid. En dan, het wordt opgewekt in kracht. Zie je dat? Heb je weer de kracht. Dat is toch enorme kracht, toch? Ja? Als wij zullen eenmaal opstaan. Als wij sterven en we gaan naar de Heer. Maar later komt hij naar beneden en krijgen we dat opstandingslichaam. Of hij komt zo meteen. Krijgen we dat opstandingslichaam. En dat staat hier. Het wordt opgewekt in kracht. Dus dat is de kracht van de opstanding. Ja? Dezelfde kracht waarmee die Christus uit de dood heeft doen opstaan. En wie kent niet? Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zie je dat? Constant, hij spreekt constant over die kracht. Het is een fenomenale kracht. Maar dat is dus de gewone, tussen aanhalingstekens, kracht ten opzichte van de uitnemende, Efeze 1 vers 19, laten we nog even teruggaan, Efeze 1 vers 19, ten opzichte van dit vers. Dus denk je, wat is dat dan? Ik dacht altijd, dat is die kracht van de opstanding in mij. Kijk maar, Efeze 1 vers 19. En welke uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons die geloven naar de werkende sterkte zijner macht. Uitnemende grootheid zijner kracht. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? We moeten natuurlijk altijd de Bijbel lezen in de context. Altijd belangrijk. Nooit één vers gewoon zo alles opbouwen. Je moet het in de context lezen, wil je het begrijpen. Elk woord wordt trouwens ook duidelijk. Sommige woorden hebben meerdere betekenissen. Door de context wordt duidelijk. Welke bedoeling dat woord heeft. In de Nederlandse taal heeft één woord soms meerdere betekenissen. Nou, hier moet je ook in de context kijken. Dus wat is het? Paulus bidt voor hen in vers 16. Is hier, hij gedenkt hun in zijn gebeden. Waarom? Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, de heerlijkheid, wat u geeft, de geest, de wijsheid en openbaring zijn kennis. Dus dat wij Christus steeds beter gaan leren kennen. Namelijk, verlicht ook uw verstand. Dus mijn verstand heeft ogen, geestelijke ogen. Met verstand ga ik dingen zien en dan ga ik het daarom ook begrijpen. En dan opdat gij moogt weten. Weten. Begrijpen. Weten, dus ik ga het weten. Als mijn verstand verlicht, dan ga ik iets weten. Wat moet ik dan weten? Wat de hoop is van zijn roeping. En welke de rijkdom is, de heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons. Ja, als het over de kracht van de opstanding in mij gaat, voor mijn dagelijks leven, als we het daarover hebben. Tuurlijk, ik ben gestorven, begraven en met hem opgestaan. Dat is mijn positie. En die kracht van de opstanding heb ik ook nodig voor in mijn dagelijks leven uiteraard. Maar kijk, als ik naar de context krijg, dit gaat hier, dat gebed is om verlichte ogen van mijn verstand. Dat ik dus ga weten wat de kracht van de opstanding is in mij. Moet ik dat weten? Dat heb ik altijd wel een beetje afgevraagd. Hoezo heb ik daar verlichting voor nodig? Dat ik ga weten wat de kracht van de opstanding is in mij? Als je over na gaat denken, ik ervaar de kracht van de opstanding. Ik weet dat dat zo is. Ja? Maar ik ervaar het. Maar hier staat ook, de uitnemende grootheid van zijn kracht is in ons, aan ons. Het is niet hetzelfde. Ik heb ook even in de King James gekeken, het is exact hetzelfde. Toward us, dus het is richting ons. Het is niet hetzelfde als in ons. Dus in de context, dat gebed is, ja, weet je wat de hoop is van zijn roeping? Dat zal ook iets moeten weten. Weet je wat is de hoop van je roeping? Dat is Christus, toch? Zeker. Maar wat is de hoop? Dat is Christus, maar vooral dat hij natuurlijk ook mij komt halen. En als hij komt halen, wat gebeurt er dan? Dan zal ik opstaan. Maar weet je, wat is die hoop van je roeping dan? Is dat meer? Ik ben gelukkig steeds meer, kom ik erachter, het is meer als alleen maar gered zijn. Ja? Want ik maak onderdeel van Gods plan uit. Wat is dat plan? Weet je dat? Dan gaat hij verder. Kijk, het staat ook en. Dus de hoop van zijn roeping trouwens. Hè? Zijn roeping. Wat is de roeping van Christus dan? Wat is het plan van God? Ja, weten wij dat? Ja, nu ik Paulus bestudeer, ga ik dat steeds meer weten. Want er staat ook nog eens een keer achter, welke de rijkdom is der heerlijkheid, zijn de erfenis waar? In ons. Zijn erfenis in mij. Weet ik dat? Weet ik die rijkdom van de heerlijkheid? Van zijn erfenis in de heilig? Weten wij dat? Weet je wat mijn erfenis is, maar wat zijn erfenis is? En wat bedoelt hij daarmee? In mij? Hoezo? Zijn erfenis in mij? En dan, in de context, en welke het uitnemende grootheid zijn de krachten aan ons, die geloven naar de werking, de sterkte zijn de macht, en dan die hij gevrocht heeft in Christus. En dan zie je verder, toen hij de dood heeft opgewekt, en dan heeft hem gezet op zijn rechterhand in de hemel. Weet jij dat? Heb je daar verlichting over? Daar heb ik dus verlichting voor nodig, voor die kracht. Voor die opstanding aan mij. Dat heeft te maken dus, als ik zo kijk, met Christus' dood, zijn sterven, zijn opstanding. Maar tegelijkertijd ook, hij is ook gezet aan de rechterhand in de hemel. En het volgende vers, ver boven alle overheid en macht en kracht. Dus heeft ook met autoriteiten, posities te maken. En dan kom ik dus bij het plan van God uit. Hè? Dat gaat Paulus hier uitleggen. En de volgende vers zie je, dat ik ben in die gemeente, het lichaam van Christus, en Christus is daar het hoofd van. En die is met hem daarboven gezet. Wacht eventjes. Daarvoor gaan we steeds meer dingen duidelijk worden. Daar heb ik verlichting voor. Nou, zeer zeker. Al die jaren dat je de Bijbel leest, ga je het steeds meer zien. En dan zie je ook soms dingen dat je denkt, hey, ik ga weer iets meer zien. Dat heeft alles met zijn plan te maken. Dus ja, die kracht, die opstanding, de gewone opstanding, ja, die ervaar ik in mijn dagelijks leven. Door zijn geest in de mens. Maar dat is in mij. Hier spreekt hij over die aan ons is. En daar heb ik op een of andere manier toch verlichting voor nodig. Er is meer over te weten. Daar hebben wij verlichting voor nodig. Over ons die geloven. Dus het is anders als die gewone opstanding. In de context hebben we het hier dus over, in feite over, dat gaan we zo meteen wel zien, over het ontvangen van, je zou kunnen zeggen, de titel van het verkrijgen van de erfenis. Het heeft met de erfenis te maken. De erfenis van wie? Dat zegt hij in vers 19. Zijn erfenis in ons. In de heiligen. En Christus zit nu hoog boven in de hemelen. En waar Christus is, gaan wij ook heen. Hè? Dat weten wij. Dus dat heeft daarmee te maken. Die uitnemende grootheid zijn de kracht aan ons. Gaan we mee naar Colossense 1. Colossense 1 vers 18 en 19. Dus houd je vinger bij Efeze, want dat moeten we daarbij samen lezen. In Colossense 1 vers 18 zegt hij over Christus, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Nou, hij is dus het hoofd van mij en van jullie, van ons allemaal, het lichaam van Christus. Hij die het begin is, hij is het begin. Hij de eerstgeborene uit de doden. Niet van de doden, maar uit de doden. Dus niet de eerstgeborene die uit de dood is opgestaan. De eerste die uit de dood, dat is die zeker. Maar hij spreekt hier over de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Christus is het begin van iets. De eerstgeborene, dat weten we, dat ben je de eerste van daarna, die daarna komen. Maar eerstgeboren in de Bijbel is ook een titel. Dat is een positie die je hebt. En Christus is de eerstgeboren uit de doden. Waarom? Opdat hij in allen, maar lees in de context. In vers 17 zie je dat hij is voor alle dingen. In vers 16 zie je dat hij alle dingen geschapen heeft. En dat hij in allen, dus in al die dingen, de eerste zou zijn. Want is de Vader welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Hij legt vers 19, zegt hij, want, gaat hij het uitleggen. Hij spreekt in vers 18 over ons, het lichaam van Christus. Daar is hij het hoofd van. En door de opstanding is hij de eerstgeborene uit de doden. En de eerstgeborene heeft te maken, wie krijgt de erfenis? De eerstgeborene, toch? Dat is de bedoeling van dit, van deze titel. Het is een titel. Hij is de eerstgeborene. Dan krijgt hij die erfenis. En hoe krijgt hij dat? Nou, dat krijgt hij via ons, ja. Wij zijn het lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de eerstgeborene uit de dood. Hij is opgestaan uit de dood. Zodat hij in allen, dus ook van ons, maar ook in alles, in al die dingen, de eerste zou zijn. Nou, in vers 16 zie je de hemelen. Al de overheden machten op de hemel en op de aarde, dat hij daar, dat heeft hij allemaal gemaakt. Die zijn zichtbaar en die zijn onzichtbaar. En dat heeft met die autoriteit te maken. We weten het plan van God, ja, in de hemel en op de aarde. En in Christus, dat in Christus al de volheid wonen zou, dat is zeker, dat is God. Christus is God. Maar, als hij door de opstanding in al die dingen de eerste zou zijn, dus de erfgenaam, die dat allemaal krijgt, dan zie je dat hij dat niet in zijn eentje doet. Nee, daar heeft hij, er staat, dat is vers 19. In Christus woont al de volheid. Niet een deel, al de volheid. Nou, als je daarover na gaat denken, in verband met het hoog zijn van het lichaam door de opstanding, verkreeg hij al die dingen. En hij krijgt dat via ons. Al die dingen krijgt hij via ons terug. Ja? Als we nog even terug naar Efeze 1 gaan, ik blijf dat altijd fascinerend vinden. Ja, dus als je net in Colossense leest, al die dingen zijn door hem geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn, die onzichtbaar zijn, de overheden, de machten en krachten. En dan lezen we in Efeze 1 vers 20, dan zien wij die hij gewrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. In de hemelse, de hoge plaatsen daar. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En naam die genaamd wordt niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft, daar heb je al die dingen weer. Heeft alle dingen. Uit vers 21. Alle dingen heeft hij aan de voeten van Christus onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen weer. Wat zijn nou al die dingen? Boven het hoofd van de schepping. Alles wat hij gemaakt heeft. En ook het hoofd van de nieuwe schepping. En dat zijn wij. Het lichaam van Christus. Zie dat staan? Hij heeft alle dingen aan zijn voet onderworpen. En heeft hem, Christus, aan de gemeente, aan ons gegeven. Tot een hoofd boven al die dingen. Dus van de gemeente en ook van de schepping. En Colossense en Paulus spreekt natuurlijk vooral over de onzichtbare dingen. Alle dingen. En dan wij, welke zijn lichaam is. En de vervulling desgene die alles in allen vervult. Dus wij zijn zijn lichaam en wij zijn ook de volheid, de completering van Christus in feite, die alles in allen vervult. Helemaal in die context lezen wij dat Christus is, samen met Colossense, is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene, daar krijg je de erfenis. En zijn gebed is toch, verlicht de ogen dat je weet wat de hoop is van zijn roeping. Weet je wat de erfenis is? Zijn erfenis in de heilige. Hij is de eerstgeborene. Van hem is de erfenis. Maar er staat hier, zijn erfenis in ons. Dat betekent, wij zijn de vervulling. God kan zijn doel, zijn plan, zonder ons niet verwezenlijken. En ik ben echt niet hoogmoedig als ik dat zeg. Maar ik ben wel heel blij. Ik ben gewoon onder de indruk als ik dat lees. Want God heeft dat opgeschreven. Nou, hij heeft het Paulus op laten schrijven. En wij mogen hier gewoon dit geloven en aannemen. En in die positie ook gaan staan. Dat is een geweldig iets, ja. En die uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons. Dat gaat hij op die manier met ons, gaat hij dat verwezenlijken. Het is onvoorstelbaar. Dat zonder ons krijgt hij al die dingen terug. Want wat zegt Efeze 1 vers 10? Kijk. In vers 9 staat, ons bekend, dat zijn wij, bekend gemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Dus er was niemand anders die erover schreef, die dat wist, naar zijn welbehagen, dus het welbehagen van God, dat wij dat weten. Dus wat ik nu lees uit de Bijbel, wat wij lezen met elkaar, is het welbehagen van God dat je dat weet. Dan ben je niet trots of arrogant. Hij wil dat je dat weet. Verlicht de ogen van je verstand. Dat je weet wat de hoop is van je roeping. En zijn erfenis is in de heiligen. Kijk maar in vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles, denk aan al die dingen. In het Engels staat ook de all things. En hier staat alles. Maar als je het in zijn context leest, in wat je, dan weet je, oh, hij bedoelt al die dingen waar we het over hebben net. Al die dingen tot één te vergaderen in Christus. En dan komt het plan weer. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Waarom? Omdat het was natuurlijk niet in... Het was niet niet. Het was in de handen van Satan. Wat in de hemel is en wat op de aarde is. En God gaat dat weer terug. Christus is natuurlijk het centrale figuur in Christus terugbrengen. Wij zijn niet de enigen die in Christus zijn hoor. Voordat wij er waren, waren de gelovigen, de kleine kudde, ook in Christus. En als wij zo meteen bij de Heer zijn daar, dan zijn de gelovigen, de Israëlieten, de kleine kudde, die zijn ook allemaal in Christus. Maar nu gaat het om in Christus wat in de hemel is. En het gaat over die erfenis. Daar spreken we over. En zo gaat God met ons dus dat doel bereiken. Zo gaat hij op aarde, gaat dat met Israël zijn doel vervolmaken. Dus wij zijn de vervulling van Christus. In 1 Korinther 12 zegt hij ook, Christus noemt hij ons Christus. Het lichaam van Christus noemt hij ook Christus. Ja, dat is wat. Ga mee naar Hebreeën 1 vers 2. Hebreeën 1 vers 2. Ik lees ook eventjes de brief aan de Hebreeën, ja? Dus dat is niet aan het lichaam van Christus, aan de Hebreeën. Israël, kleine kudde. God voortijd veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, dan spreken we over het Oude Testament, heeft in, dus toen sprak hij via die profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, door Jezus Christus, tot zijn volk. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Welke hij gesteld heeft, God heeft zijn Zoon gesteld, wat staat daar? Tot een erfgenaam van alles. Van alle dingen. Ja, onze staatszang heeft alles. King James had all things. Dus, maar ik heb er geen probleem mee, want ik weet, als ik de teksten lees, dat is ook inderdaad, als je maar weet wat dat alles is, dat zijn al die dingen die in hemel niet op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare dingen, maar de Hebreeënbrief, denk even nu even aan Paulus. Dit is niet door Paulus geschreven, maar aan de Hebreeën. Dus die praat natuurlijk over wat? Profetie. Wisten zij van de verborgenheid? Wisten zij van Efeze 1 vers 10 wat we net lazen? Nee. Dus we moeten hier dat ook hier niet in gaan lezen, ook al staat het naar de brief van Paulus. Het is profetie. Dus als je spreekt over de erfgenaam van alles, dan spreken we natuurlijk over de schepping die wij kennen, zichtbaar, maar niet over waar Paulus over spreekt. Dus het ene facet van het plan van God, wat zij alleen maar wisten. Kijk, van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Zie je, de wereld. En wat is de wereld? Nou, dat is wat wij zien, de wereld. Maar als we denken aan de wereld, je zegt wel eens de wereld, wat bedoel je dan deze aarde? Ja, dat betekent de wereld, het is de kosmos, wat je ziet, hè. Ik bedoel, Genesis 1, vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar dan vanaf vers 2 gaat hij praten over alleen maar beneden, wat hier op aarde is. Dus dan spreek je ook, maar dat, wat we lezen ook in Genesis 1, dat hij ook de zon, de sterren, de maan gemaakt heeft. Dat zijn zichtbare dingen. Dat is die wereld, ja, de kosmos. Dat heeft hij gemaakt. Ja, dat weet een Jood ook, als je het Oude Testament leest. Ga maar in Genesis en lees maar in Job, dan lees je wat hij geschapen heeft. En dan horen die hemellichamen, die we ook zien, die horen er ook bij. Ja, want zonder zon, nou, gelukkig hebben we hem, zouden we niet kunnen leven hier. Dus dat heeft hij zo gemaakt. En daar is Christus dus de erfgenaam van. De erfgenaam van al die dingen. En Johannes 1 vers 3 zegt ook, door hem is al zijn die dingen gemaakt. Ik kan het aan mijn hoofd citeren, ik kijk even gauw hoe hij het ook weer zegt. Johannes 1 vers 3... Dan zegt hij het. Ja. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Al die dingen. Ja? Alleen als Paulus over alle dingen spreekt, of hier Johannes, alle dingen. Johannes die ziet maar één facet van alle dingen natuurlijk. Dus die praat, Christus heeft alle dingen gemaakt. Ja, met de kennis die ze hadden vanuit het Oude Testament. Zoals wij dat ook kennen. Dus daar spreekt hij over. Maar daar is Christus dus wel de erfgenaam van. Hè? Van al die dingen. Dat zijn dus de zichtbare dingen. Dat is belangrijk dat je dat gaat zien. En als je kijkt in vers 4 in Hebreeën. Dan dacht hij, ja wacht eventjes. Of ik lees vers 3 even. Het is een lang vers. Maar ik lees even aan het eind. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hij is de erfgenaam. Hij is bij God de Vader, dat weten ze ook. En je weet, God is daar, die zit in de hemel. Ze weten ook, die zal eenmaal naar beneden komen. En dan zal hij op aarde in Israël gaan wonen, in Jeruzalem. Maar in vers 4, die erfenis is dus alleen voor hem en niet aan voor de engelen. Zo voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen, die engelen, geërfd heeft. Dus het is niet voor de engelen. Het is voor Christus alleen. En in vers 5, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal tot mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Waar het mij hier om gaat in vers 5, is dat je ziet staan. Kijk, in vers 4... Christus heeft boven hen een uitnemende naam geërfd, boven de engelen. Hij is boven de engelen. De engelen hebben de erfenis niet gekregen, heeft Christus. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegeven. Met andere woorden, hij zegt, die erfenis, die is aan wie gegeven? Christus, de eerstgeborene. In vers 5, 6 zie je het ook, de eerstgeborene zie je er staan. De erfenis is voor de eerstgeborene. Wat is nou de erfenis van Christus dan in het profetisch programma? Nou, laten we even naar Psalm 2 gaan. En dan gaan we zo meteen zien hoe dat bij ons zit. In de verborgenheid. Psalm 2, vers 7. Want, ja, er staat ook, heden heb ik u gegenereerd. Wat bedoelt hij daarmee? Iets genereren is toch iets voortbrengen? Heden heb ik u gegenereerd. Het woordje gen zit erin. Ja, gen, genesis, dus het begin. Gaat het over de geboorte? Heden heb ik u gegenereerd. En dan heeft hij het ook over de opstanding. Heden heb ik u gegenereerd. En als je naar Psalm 2 kijkt, vers 7 en 8. Dat is waar, in vers 1 zie je waarom de opstand tegen Christus en tegen God en tegen Christus. Kijk maar. Vers 1, waarom woeden de heidenen bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touw van ons web. Zonder God, weg ermee. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. Nog steeds zo. Men wil toch, alles wat je ziet, het gaat allemaal tegen de wet van God in. Geen banden, wij zoeken het zelf wel uit. Maar het is tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar kijk, in vers 6 zegt hij, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion de berg, mijn heerlijkheid. God heeft het over zijn zoon. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, hier staat, Christus zegt eigenlijk, mijn vader heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Verwekt betekent dat. Eis van mij, vraag van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Dus wat is de erfenis? Dat zijn de volk op aarde en de hele aarde. De hele aarde met Israël en de heidenen is de erfenis van Christus. God heeft hem uit, en er staat ook, heden heb ik u gegenereerd. Ik hoop dat je me kon gevolgen, maar wat is het zo belangrijk? Het is door die opstanding. Heden heb ik u gegenereerd. En dan eist van mij. Vraag mij. Ik zal de heidenen, door de opstanding zal ik de heidenen tot uw erfdeel geven. En de einden der aarde tot uw bezitting. Zie je? Een bezitting, dat is je erfdeel. Ga eens mee naar Handelingen 13, in verband met het genereren, dat dat over de opstanding gaat. Het is belangrijk dat je dat ziet. Handelingen 13, vers 32. Paulus, die spreekt daar, en hij zegt in Antiochië, in vers 32, en wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Kijk, toen hij Jezus verwekt heeft, toen hij Christus uit de doden heeft opgewekt. Gelijk ook, en dan legt hij het uit, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zie je dat? Dus heden, ik heb u nu gegenereerd, betekent, hij heeft hem uit de dood opgedoen staan. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie, dan zegt hij toch een keer achteraan. Dus je ziet, hij heeft hem uit de dood opgewekt, hij is de eerstgeborene uit de doden, daarmee is de erfenis aan hem gegeven. Door de opstanding. En niet daarvoor. Hij moest sterven natuurlijk voor de zonde van de wereld. En hij moest opstaan uit de dood. En zie je, God heeft toegezegd, ik geef jou de erfenis. Want jij bent de eerstgeborene van de doden. En in de Bijbel zie je de eerstgeborene, ja, Jacob en Esau. Wie was de eerstgeborene? Esau. Maar wie kreeg de erfenis? Jacob. Dat is een positie. Tuurlijk, eigenlijk was Esau het. Maar het werd een, dat zie je vaak in de Bijbel. Hè? Maar Jacob kreeg de erfenis, want hij werd tot een eerstgeborene gemaakt. Dat is, en je ziet het vaker in de Bijbel zelfs, dat de erfenis gaat naar de eerstgeborene. Over het algemeen is dat de eerste. Maar het is dus een titel, het is een positie. En Christus heeft die gekregen toen hij uit de dood is opgestaan. Want als je denkt aan de farao bijvoorbeeld. Ik weet niet precies waar die tekst stond, maar ja, Exodus 4, laten we die even kijken. Dan zie je dat, is bij God zo, maar in de wereld weet men het ook. Exodus 4 vers 22. 4 vers 22, dat is met die plagen. En in Exodus 4 vers 22 moet Mozes, die moet terug naar Farao, want hij is in de woestijn 40 jaar, dan gaat hij terug. En God zegt tegen hem wat hij moet zeggen tegen Farao. Exodus 4 vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, al zo zegt de Heer, kijk, mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Dus Israël wordt hier de zoon van God genoemd. Dus God is hun vader. Dat klopt. Abraham, die kon geen kinderen verwekken. Bij Sarai kon het ook niet meer. En God heeft gezorgd. Abraham heeft, hij heeft wel, hij heeft wel het werk moeten doen uiteindelijk. Maar het kon niet meer naar de mens gesproken. En God heeft bovennatuurlijk gezorgd. Het is niet zoals met Maria natuurlijk. Want het zijn allemaal zondige kinderen uit voortgekomen. Maar ze hebben wel Isaac gekregen. Dat is een wonder, dat ze dat kregen. Maar dus toen was God de vader, zeg maar, van in het vlees van het volk Israël. En hij noemt ze hier hun zoon. Kijk, we weten later, zegt hij ook, bekeert u. En dan moeten ze, want hij zegt, ja, jullie kunnen wel zeggen, wij stammen van Abraham af. En God is mijn vader, dat zeiden ze in Johannes af. Ja, God is onze vader, Abraham is onze vader. Ja, dat kan wel zijn. Maar wie is geestelijk jouw vader? Satan. Dus je moet ook nog eens een keer uit de geest geboren worden. En dan ben ik God de Heere, ben ik ook geestelijk jullie vader. En dat is de voorwaarde, als kom je, heb je niks aan je afkomst. Dus hier, mijn zoon kan hij al noemen, want het vlees is God ook de vader al van hun. Bij Abraham. En hij noemt tegelijk, mijn eerstgeboren is Israël. En wie was het niet? Ismaël. Niet Ismaël, maar Isaac. En wie was de eerstgeborene? Ismaël. Toch krijgt Isaac, zie het gaat om de titel, die krijgt de positie en de titel van de eerstgeborene. Dat heeft alles met die erfenis te maken. En daarom noemt hij ook, wie is de eerstgeborene in deze wereld? Nu niet in deze bedenkende genade, maar dat is Israël. Dat betekent dat zij krijgen een erfenis. En wanneer krijgen zij? Als zij natuurlijk ook in de eerstgeborene met een hoofdletter zijn. Een Jood is een ware Jood, als die, in uw zaad zullen alle volken gezegend worden, een kleine zet, Israël zal, zal een zegen voor de wereld zijn, maar alleen dat Israël wat in het zaad met een hoofdletter zet is. En ook krijgen ze de erfenis, omdat ze in de eerstgeborenen, dus Israël zal de eerstgeborenen, ze krijgen de erfenis, want zij zullen met Christus toch gaan regeren over deze wereld. Maar wie is de eerstgeborene? Dat is Christus. En daarom kan hij ze zo noemen. En dan zie je in vers 23. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, Israël, dat hij mij dienen. Maar gij hebt hem geweigerd hem te laten trekken. Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Dan heeft hij het over de farao. En in die wereld was het ook bekend. Zijn farao had een zoon. En dat was zijn eerstgeborene. En die zou op de troon gaan zitten. Die zou de erfenis van zijn vader krijgen. Dus dat is een, okay. Dus dat is het punt. Oké. Dus hier zien we het allemaal mooi staan. Het gaat erom, als je de eerstgeborene bent, dat je die positie hebt. Je krijgt het automatisch omdat je de eerstgeborene bent. Of het wordt veranderd en dan zie je dat Jacob het krijgt. Om redenen die God heeft. Maar dan ziet het, dan gaat het om dat je bent de rechtmatige erfgenaam. Daar gaat het om. En Christus kreeg dat toen hij uit de dood opstond. Ga mee naar Colossense. Colossense 1:16. De welke Christus is, het beeld is de onzienlijke Gods, de eerstgeborene alle creaturen. Hey. Is hij de eerstgeboren van alle de hele schepping? Hier spreekt hij dus ook weer over de positie van de eerstgeboren. Het hoofd van alles, dus positie. Hij is de eerstgeboren van alle creaturen. Dat wil zeggen, hij staat nummer 1 in de hele schepping. Van alle schepsels die er zijn. Zichtbaar, onzichtbaar. De natuur, mensen, alles. Dat is de schepping. God die heeft de hemel en de aarde geschapen en alles wat erop en erin is, toch? Daar is hij de eerstgeboren van. Die positie heeft hij. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Hij heeft geschapen. Alle dingen. Die, kijk, in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. En die spreekt hij verder over de tronen, heerschappijen, overheden, machten. En alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Ze zijn door hem geschapen en ook tot hem. Dat wil zeggen, om hem te dienen. Christus is het centrale punt van alles. Alles wat ook gemaakt is, is om hem te dienen. Dat hij de eer krijgt, dat hij verheerlijk wordt. En hij is voor al die dingen, zien we in vers 17 staan. Ja, aan hem is de erfenis gegeven. Hij is voor al die dingen. Kijk, als je in Hebreeën 1 lazen over de zichtbare dingen van de wereld. De aarde, de zon en de planeten. En Colossense spreekt hier ook over de onzichtbare dingen. Zie je dat? En daar spreekt Paulus vooral over. Dat is het plan waar wij toe behoren. En hebben het ook over eerstgeborenen. Dus als je door gaat lezen. En in vers 18. Dus met deze achtergrondkennis allemaal. Of in vers 17. Hij is voor alle dingen. En alle dingen. Allemaal die alle dingen. Ja. En al die dingen. Die structuren. Die onzichtbare dingen. Die bestaan. En die zichtbare ook. Die bestaan allemaal tezamen door hem. Er gebeurt niks zonder zijn wetenschap en toelating zou je kunnen zeggen. Want we weten. De krachten van de hemelen zullen eenmaal ook bewogen worden. Hè? De zon hoeft natuurlijk maar. Ik weet het niet hoor, precies, maar 1000 meter naar voren te komen, dus op afstand van miljoenen kilometer natuurlijk helemaal niks. Maar dan hebben wij al een probleem op deze aarde. Ja? Maar eenmaal zien wij, die krachten zullen bewogen worden. En de sterren zullen, hoe staat het ook weer daar? Jullie kennen de teksten. En van alles en alles gaat er gebeuren. En hij is voor al die dingen, ja. En hij is het hoofd van het lichaam, dat zijn wij. Namelijk de gemeente, hij die het begin is. En dan de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles, dus in al die dingen, de eerste zou zijn. De eerstgeborene, omdat hij is uit de dood opgestaan. En hij is het hoofd van al die dingen. En hij is ook het hoofd van ons. En via ons krijgt hij dat allemaal terug. En zullen wij ook met hem daar eenmaal gaan regeren. Die positie krijgen. Wij ga met hem regeren. Wij hebben ook een erfenis. Ga mee naar Romeinen 8, vers 17. En nou gaan we. Paulus onthult dat facet over die onzichtbare dingen die hij geschapen heeft. Die wij niet zien. En daar was natuurlijk nooit wat over bekend. En in vers 16, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God. Wij zijn dus ook kinderen God. Net zoals hij over Israël zei, mijn zoon, laat mijn zoon trekken, mijn eerstgeborene. Zij krijgen de erfenis. En hier zegt hij, wacht even, vers 17, indien wij kinderen zijn, zo zijn we wat? Ook erfgenamen. erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zullen wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wij zijn zijn zonen. Wij zijn in feite ook eerst geboren. Want wij krijgen de erfenis. Alleen dan de onzichtbare dingen. Ja? Dat is alleen de apostel Paulus die dat ons bekend maakt. Via Israël krijgt hij die erfenis op aarde terug. Via het lichaam van Christus krijgt hij dat wat in de hemel onzichtbaar is, krijgt hij terug. En hoe? Door die uitnemende grootheid zijn er kracht aan ons. Gaat hij dat doen? Kijk ook in Openbaring 1 vers 5, nog een aantal teksten. Over die titel, Openbaring 1 vers 5. Nog even over Israël, kijk. Dan zegt hij in Johannes, die heeft de openbaring opgeschreven, dat is een visioen. En in vers 5, en dan spreekt hij over, en van Jezus Christus, kijk, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, zie je weer, uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, zie je het, gelijk de overste van de koningen, van de aarde, dus boven alle koningen, die ons heeft lief gehad en van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koning en priesters, God en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Let op, hè, we spreken hier niet over het lichaam van Christus. Hier spreekt hij over Israël. Ja? En hij is de eerstgeboren uit de doden. En je ziet hier, hij heeft ons gemaakt tot koning en priesters. Zij zullen met hem gaan regeren over die erfenis. Kijk ook even in Hebreeën. Hebreeën 12. En dan noemt hij ze daarom ook eerstgeborenen. Hebreeën 12. Vers 23. Wij weten het woord waar het recht te snijden. Ik dacht vroeger natuurlijk, dat ging ook over mij. Nee, dit gaat niet over mij. Hebreeën 12 vers 23. Vers 22 zegt hij tegen hun. Gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de Vader over alle en de geest volmaakte rechtvaardigen. Zie je, tot de gemeente van de eerstgeborenen. De kleine kudde, gelovige Israël, dat noemt hij de gemeente van de eerstgeborenen. Dus niet wij, de gemeente. En die zullen met hem gaan regeren als koning en priesters over deze wereld. Dat is namelijk wat Christus heeft geërfd. Dat is zijn erfenis. En Israël, mijn eerstgeborene, mijn zoon, zie je, hier hebben ze het. We weten, het is nog toekomst. Als we nu kijken, is het niet zover. Maar het gaat eenmaal wel gebeuren. Dus ja, Christus is dus de nummer 1 in de schepping. Hij is het van het lichaam van Christus. En wat zegt hij in Romeinen 8 over ons? Gaan we mee. Romeinen 8 vers 29. En vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dus wij zijn verordineerd het beeld aan zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ja, wij zijn in Christus. Het lichaam van Christus. De volheid van Christus. De vervulling van degene die alles in alle vervult. Zonder ons kan hij zijn plan niet afmaken. En dan staat er ook achter, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Ja, hoe worden wij het beeld van zijn zoon gelijkvormig? Wij krijgen zo'n nieuw lichaam, toch? En de gestalte van Christus komt in ons zeker naar voren door dit evangelie. Maar wij worden het beeld van zijn en hoe worden wij? Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hey, nu is hij de eerstgeborene niet van de schepping. Staat hier. Maar hij spreekt over eerstgeborenen onder vele broederen. Dat zijn wij, broeders en zusters. Gelijk aan ons. En hoe is hij de eerstgeborene geworden? Door de opstanding. En wij? Hoe kan hij nou de eerstgeborene onder vele broederen zijn? Omdat wij zijn met hem opgestaan. En wij zullen met hem. En wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Maar let op, hè. Efeze 1, vers 14. De erfenis is niet zichtbaar. Maar die is wel. Als het niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Hè? En Efeze 1 vers 13 en 14, dan spreekt hij over hoe je gered wordt, in welke gij ook zijt, in Christus, nadat gij het woord der waarheid, namelijk evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. Ja, je hoort het, Geloof is het gehoor en horen door het woord van God. Je moet het evangelie van je zaligheid horen, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld worden, geworden met de Heilige Geest de belofte. Dus ik ben verzegeld en dat is het onderpand, ja? Onderpand van God. Die het onderpand is van, wat? Onze erfenis. Tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus wij hebben die Heilige Geest gekregen en dat is een onderpand totdat wij die erfenis zullen krijgen. Want wij zijn mede-erfgenamen. Christus is de erfgenaam, aan hem is, God heeft hem tot eerstgeboren gemaakt. Hij heeft de erfenis gekregen, wat in hemel is en wat op de aarde is. En je ziet hier, de Geest is al het bewijs dat ik gered ben, maar het is ook gelijkertijd het onderpand van mijn erfenis die ik zal krijgen. Maar die ik krijg, die Christus, ik heb de erfenis in mij. Zijn erfenis is in mij. Waardoor ik deel meteen deel in zijn erfenis daar. Geweldig. Ga mee naar Filippenzen 3. En dat is door de uitnemende rijkdom, grootheid zijner kracht. Filippenzen 3 vers 20. En dan wordt die uitdrukking steeds duidelijker. Want let op, wat staat hier? Filippenzen 3 vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ons zondige lichaam. Door de zonde verpest. Dat noemt hij vernederd. Christus is tot zonde gemaakt aan het kruis. Is gelijk eraan gemaakt. Ja? Maar nu is het zo. Ons lichaam zal veranderd worden. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Hey, dat hij de eerstgeborene. En dan gelijk. De eerstgeborene zijn onder vele broederen. Gelijkvormig aan ons. Wij aan hem. Waarom? Hoe kan dat? Omdat wij krijgen het nieuwe lichaam. Hoe krijgen wij dat? Door de opstanding. Je ziet hier staan dat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kon onderwerpen. Waar worden wij heen gebracht? De rechtstoel van Christus en dan gaan we door. En dan gaan we door naar God de Vader. En dan zullen wij toch eenmaal, wij zijn toch gezet boven alle overheid, macht en kracht. En dan zullen wij toch eenmaal als het plan beneden op aarde verder gaat, zullen wij daar toch in die erfenis gaan delen, gaan regeren. Zo krijgt hij zijn erfenis via ons terug en wij worden daar geïnstalleerd. En dan, je ziet hier, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kon onderwerpen. En dat is nou die uitnemende grootheid zijn de kracht aan ons. Dat wij worden nu in staat gesteld. Hij heeft ons zo gemaakt. Dat wij nu daar met hem kunnen gaan functioneren. Ga nu daar maar eens heen. Nou, je ziet het. Wij zijn op Cape Canaveral geweest in Florida. Met die grote raketten zien staan. Ook zien liggen. Echt gigantisch was dat. Enorm, het grootste gedeelte is gewoon allemaal brandstof. Om die zwaartekracht. En dan daarboven. En hebben ze allemaal ruimtepakken aan. Want je kan er niet functioneren. Je hoeft het pak niet uit te doen daar. Dan implodeer je volgens mij. Ik weet niet zeker hoor. Er blijft niet veel van je over in ieder geval. Maar wij worden nu gesteld. Hier. Door dat lichaam. Wat gelijk is aan Christus. In de positie van die hij als eerstgeboren heeft. Zijn wij ook eerstgeboren gelijk aan hem. En daardoor. Als we teruggaan. Naar Efeze. Als je dat zegt daar. Nu ga je dat begrijpen in zijn context. Hè? Nu in vers 18. De verlichte ogen van uw verstand. Opdat gij mag weten wat is de hoop van zijn roeping. Zijn roeping. Niet mijn. Zijn. En de rijkdom is de heerlijkheid. Zijn er erfenis in de heilige. In ons. Die hij en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons. Die geloven naar de werkende. Daar heb je het, die werkende sterkte zijn de macht. Waardoor hij alle dingen aan zichzelf kon onderwerpen. Aan hem en ook wij. Want wij zijn gezet boven alle overheid en macht en kracht. Nou, je kent het, de charismatische broeders. Als hier een of ander occult festival zou geweest zijn, dan zou eerst de hele zaal ontsmet moeten worden. En weten, want er zijn allemaal duistere machten. Weet ik het allemaal niet meer. Onzin! Zij zijn bang voor ons. Wij zijn boven hun gesteld. En dat is onze toekomst straks eenmaal daar. Dan zullen wij daar met hem gaan regeren. Als laatste tekst wil ik nog naar 2 Timotheus. Oh wacht, ik lees het eigenlijk door. Dan zie je dus, en nee, in vers 20, die hij gevrocht, die eerstgeborene. En dan zie je ook, die hij gevrocht heeft in Christus. dat is die kracht, toen hij hem uit de dood heeft opgewekt, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, verder boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle kracht die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende dingen. En dan onze positie, hij is aan ons gegeven als hoofd. En wij zijn de vervulling van hem. Nou, 2 Timotheus 7, 8, en dan sluit ik af. 2 Timotheus 7, 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit de zaad is Davids, zaden Davids naar mijn evangelie. Dus we houden de opstanding zeer zeker in gedachtenis. Maar dan wel naar mijn evangelie. De opstanding, de eerstgeborene, en wij ook zijn ook met hem opgestaan. Maar let op, hè, om welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe. Ik leid verdrukking van dat evangelie. Tot de banden toe als ik kwaad doe, maar het woord God is niet gebonden. Maar daar verdraag ik alles om de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. Met eeuwige heerlijkheid. Dat is het uitoefenen. Niet dat we eenmaal daar zijn. Maar met eeuwige heerlijkheid. Dat is als we eenmaal in zullen zijn. Dus die uitnemende grootheid. Zijn de kracht die aan ons is die geloven. Ja? Dat heeft alles te maken wat, met dat plan wat hij heeft, wat in de hemel is en wat op de aarde is, in de erfenis. En dan moeten we wel het juiste evangelie lezen. En het is Paulus die daarover schrijft. Dan gaat het over die onzichtbare dingen, die zijn er. Die heeft hij geschapen en die worden via ons in Christus gebracht. Maar uiteindelijk, de eerstgeboren is hij en hij zal alles erven. Dat weet elke gelovige tot, alles zal eenmaal van hem zijn. Alleen weten ze ook waar hun erfenis is. En dan moet je het woord in waterrecht snijden, ja. En dat is alleen door de Paulus te lezen. En dan ga je ook steeds meer verlichting krijgen over ja, zijn plan. En dat hij die uitnemende grootheid zijnde kracht heeft, ja. Dat je dat ook weet. Ja? Ik ervaar de kracht van de opstanding. Maar weet ik ook die uitnemende grootheid zijnde kracht. Dat heeft alles met zijn erfenis te maken. En dat wij daar worden geplaatst en dat wij met hem zullen gaan regeren. En dat is... ja, iets om heel dankbaar te zijn. Vader, ik wil u danken voor deze dag, voor genade. En dat wij steeds meer licht op uw woord krijgen, Vader. En u hebt het allemaal opgeschreven. En het is ook het behagen van u dat wij ervan weten. En dat het ons mag motiveren om voor u in glorie te gaan leven. En voor deze waarheid te blijven staan. Dat vraag ik van ons allemaal en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.